Onze hulp en onze verwachting zijn van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die in eeuwigheid trouw blijft en die niet loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u in vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. We gaan de dienst vervolgen en zingen opnieuw uit Psalm 111 over de grote werken van God. En zo zegt het tweede vers, als je daar iets van gezien hebt, dan blijf je daarin ook zoeken. En vers 3, daarin gaat het over Gods wonderen. En we denken vanmiddag in het bijzonder daarbij ook aan het wonder van Pasen. Jezus Christus leeft. We zingen uit Psalm 111 nu het tweede en derde vers. Samen met elkaar en in gemeenschap met de wereldwijde kerk van Jezus Christus willen we ons christelijk geloof belijden. We doen dat met de aloude woorden van de 12 artikelen. Woorden die ons aan elkaar en aan de kerk van alle tijden en plaatsen ook verbinden. En daarna zingen we opnieuw uit Psalm 111 en dan het vijfde vers over de trouw van God en zijn verlossing. Psalm 111, het vijfde vers, vormt het amen op onze geloofsbelijdenis. En wij beleiden ieder voor zich en samen met elkaar. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Laten wij samen bidden. Heere onze God, op deze tweede zondag, nadat we het hoge feest van Pasen gevierd hebben, zijn we opnieuw in de kerk gekomen. Ook deze middag. Omdat we geloven en belijden dat het licht van Pasen nooit meer zal doven. Omdat u trouw bent aan uw daden en aan uw beloften. En omdat we geloven dat dat licht van Pasen in het bijzonder over ons zal opgaan, waar wij in uw naam bij elkaar zijn. En daarom zijn we ook deze middag met veel verwachting hier in de kerk gekomen. Verwachting dat we u zelf zullen ontmoeten vanuit uw woord en door de kracht van uw geest. U, de levende Heer Jezus Christus. We bidden u dat het ook mag gebeuren. Daar zien we naar uit. En u weet meer nog dan wij zelf hoe nodig wij ook het licht van Pasen zijn. Want we hebben het niet in onszelf en we houden het ook niet vast. Het glipt ons tussen de vingers door en we verspelen het op zoveel manieren. Het duister hebben wij vaak veel liever dan het licht van uw genade. En daarom bidden we ook opnieuw of u wilt vergeven ons klein geloof, ons wantrouwen in uw genade en liefde voor ons, onze zwakke liefde voor u en onze traagheid om te geloven alles wat u voor ons hebt gedaan. Vergeef het en zoek ons opnieuw op. Zoals u, Heer Jezus Christus, die twee opzocht die uit het licht van Pasen wegliepen op weg naar Emmaus. Zoek ook ons op. En steek bij ons het vuur van het geloof opnieuw aan. En geef ons wat we zelf niet hebben, maar niet kunnen missen ook. Geef ons uw genade en uw geest, opdat wij u zien, Heer Jezus Christus. De weg, de waarheid en het leven. En opdat we onze weg vervolgen met u, uw toekomst tegemoet. Zegen ons als we spreken of luisteren. Help ons om te ontvangen wat u ons wilt geven. Zegen ons als we zingen en begeleiden, als we onze gaven geven. En laat het opbouwend zijn, doordat uw geest bij ons komt. Weer de boze uit ons midden en geef ons met elkaar een goed uur rondom de open Bijbel. Dat vragen wij in Jezus' naam. Amen. Lezen wij vanmiddag uit de Bijbel, Lucas 24, de versen 13 tot en met 35. Dat is de bekende, zo niet overbekende geschiedenis van de Emmausgangers. Lucas 24 vanaf vers 13. En Lucas schrijft daar: en zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen: wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem: bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hem: welke dan? En zij zeiden tegen hem: de dingen met betrekking tot Jezus, de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk, en hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen, maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommigen van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zei tegen hen: o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen daarbij hem op aan en zeiden: blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar: was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden: de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover de schriftlezing voor vanmiddag. Jezus heeft gezegd, zalig is een ieder die het woord van God hoort en dat ook bewaart. Halleluja. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Collecten zijn voor de volgende doeleinden bestemd. De eerste collecte is voor Syrisch, de tweede voor het werk van uw kerkrentmeesters en de derde voor het kerkgebouw. En daarna zingen wij ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 119 en daarvan het negende vers. En dat is eigenlijk een gebed. Een gebed om open ogen voor niet alleen de wet, maar het hele woord van God. Dat is een mooi gebed dus voorafgaand aan de preek, maar in het bijzonder ook naar aanleiding van wat in de preek straks naar voren zal komen. Psalm 119, we zingen het negende vers na de collecte. In aansluiting op de verkondiging willen we straks met elkaar uit Psalm 30 gaan zingen. Daarvan de versen 2, 4 en 8. Daarin gaat het over tegenspoed, over angst. Dat zal op bepaalde momenten heel herkenbaar zijn. Maar deze psalm zingt er ook over dat God dat weer veranderen zal. En in plaats van lijden stof tot juichen en verblijden zal geven. Deze psalm is daarmee ook verbonden met het gedeelte dat we lazen en de preek van zo dadelijk. Psalm 30. We zingen het tweede, vierde en achtste vers in antwoord op de verkondiging. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. Dat zinnetje uit de geschiedenis van de Emmausgangers intrigeert ons, denk ik, van alle zinnetjes toch wel het meest. Want wie hield hun ogen gesloten? En vooral ook waarom? En als het zo is, dan hebben deze twee dus eigenlijk een verontschuldiging voor hun somberheid en ook voor hun ongeloof. Want ze konden Jezus niet eens herkennen, zelfs al zouden ze het willen. En betekent dat dan vervolgens ook dat wij met onze armen over elkaar kunnen gaan zitten, omdat je Jezus toch niet kunt zien als het je niet gegeven wordt? En dan kun je dus net zo goed niet naar de kerk gaan, geen Bijbel lezen, geen gesprekskring volgen. Maar daar, gemeente, gaat het nu net wel om in dit overbekende gedeelte. Dat Jezus zichzelf als de levende bekend maakt door middel van woord en ontmoeting. En dat je hem daarin dus ook steeds weer moet zoeken. En in die zin bevat dit gedeelte wel een geweldige belofte. En niet voor niets draagt een cursus voor zoekers in het geloof ook de naam Emmauscursus. Dat is natuurlijk rechtstreeks afgeleid van dit gedeelte waar Jezus zich laat vinden vanuit de schriften en in het samen zijn met hem. Dat er toch staat dat hun ogen gesloten gehouden werden, dat laat aan de ene kant zien dat wij Jezus inderdaad met ons blote ogen niet zomaar kunnen ontdekken. Er moet, hoe dan ook, meer gebeuren. De hemel zelf moet eraan te pas komen. Het moet je gegeven worden als een goddelijk geheim. Anderzijds klinkt hier uit Jezus' eigen mond toch ook dat enigszins harde verwijt. Dat ze onverstandig zijn en traag van hart om te geloven alles wat door de profeten geschreven is. Met andere woorden, ze hadden het dus kunnen weten, als ze maar goed gekeken hadden. Over zien en kijken gaat het hier. En in het verlengde daarvan over geloof en ongeloof. Maar vooral over Jezus, die zichzelf bekend maakt aan deze twee. En dat zou je haast uit het oog verliezen bij alles wat je leest. Er gebeurt er namelijk ontzettend veel in dit gedeelte. En het is bovendien zo dat Lucas ook nog eens her en der een soort van dubbele bodems in zijn tekst heeft aangebracht. Waardoor je, als je ze ziet, het geheel nog meer diepgang krijgt. Heel veel dus in een aantal versen om te ontdekken. Te veel voor één keer en daarom moeten we ons uiteraard beperken. Een van die dubbele bodems die zit meteen al in het begin. Als we lezen dat de volgelingen van Jezus op de dag van Pasen op weg gaan naar Emmaus. Waar dat dorp gelegen heeft, daar zijn de archeologen tot op de dag van vandaag niet achter. En dat doet er eigenlijk ook niet zoveel toe. Wat Lucas vermeldt naast de naam iets wat veel belangrijker is. Hij schrijft dat het dorp 60 stadien van Jeruzalem verwijderd lag. Het getal 6, of een veelvoud daarvan, zoals hier, 60, dat geeft in de Bijbel meer dan eens de menselijke kant aan. U weet, getallen zijn in de Bijbel niet zomaar cijfers, maar die verwijzen heel vaak. Hier ook. Het getal 6, de menselijke kant. 7, dat is het getal van God. Het getal van de volheid. 6, dat is meer dan eens het getal van de mens. Soms zelfs ook het getal van de Satan. En dat geeft in zekere zin aan dat het niet goed is. Dat het in ieder geval niet volmaakt is. Er is dus, met andere woorden, zo laat Lucas ons weten, een hemelsbreed verschil tussen Jeruzalem en Emmaus. En wie naar die laatste plaats op weg gaat, ja, die gaat onherroepelijk de verkeerde kant op. Weg van Jeruzalem en daarmee weg van de plaats waar God zulke grote dingen heeft gedaan. En weg van die vrouwen die gezegd en getuigd hebben dat Jezus leeft. Weg uit de gemeenschap dus. En daarmee gaan deze twee een heilloze kant op, die hen niet dichter bij Jezus, maar juist veel verder bij de opgestane Here vandaan zal brengen. En er moet wel een wonder gebeuren, wil dit nog weer goedkomen. Maar voor een wonder lijken deze twee mannen niet echt open te staan. Wat de vrouwen eerder die dag verteld hadden over hun ervaringen bij het graf, over de verschijning van de engelen, dat was voor hen gewoon te gek voor woorden. In vers 11 staat het bijna letterlijk zo. En hun woorden leken hun kletspraat en zij geloofden hen niet. Wat geloofden ze dan wel? Nou, datgene wat ze zelf gezien hadden. En wat hadden ze dan gezien? Jezus aan het kruis. En daarmee was al hun hoop en verwachting, al hun geloof ook, de grond ingeboord, stuk gelopen op die harde steen van het graf. Ze hadden gedacht, ze hadden gehoopt dat hij het was die Israël zou verlossen, die hun leven anders zou maken. Maar het tegendeel was uiteindelijk gebleken. Hij was gestorven aan een Romeins kruis, vervloekt door God en mensen. Alles was voor niets geweest. Storm in een glas water. Teleurgesteld en gedesillusioneerd verlaten deze twee daarom de stad waar het allemaal gebeurd was. Daar hebben ze niets meer te verwachten, zo denken ze. Zo kan dat gaan. Sommige plekken die mijden wij liever, omdat ze ons te zeer herinneren aan pijnlijke situaties, omdat ze te veel herinneringen oproepen aan gebeurtenissen die moeilijk waren. En we keren ons ervan af. Maar op deze manier gaat het natuurlijk nooit goed. Dat zien die twee zelf niet, maar gelukkig ziet Jezus dat wel. En daarom komt hij bij hen en loopt met hen mee. Maar ook dat zien ze niet, omdat hun ogen gesloten gehouden werden. En daar hebben we dat vreemde zinnetje. Waarom worden hun ogen gesloten gehouden? Waarom maakt Jezus zich niet meteen aan hen bekend? Waarom gaat hij niet voor hen staan? Laat zijn handen, laat zijn zij zien en stuurt deze twee gauw terug naar Jeruzalem. Misschien wel omdat het Jezus uiteindelijk om meer te doen is dan om slechts geloof in zijn opstanding. Ja, dat natuurlijk ook, maar ik bedoel niet in de zin van een kaal wonder. O, gelukkig, Jezus leeft weer, alles weer bij het oude. Zo niet. Jezus wil meer. Jezus wil dat ze zien wie hij nu werkelijk is. Hoezeer hij zelf ook in heel zijn leven en in heel zijn lijdensweg de vervulling is van de schriften. En daarmee de vervulling van de weg die God alle eeuwen door al gegaan is. Hij wil dat ze dat op het spoor komen en dat ze gaan ontdekken wat dat voor hun eigen leven te betekenen heeft. Maar Jezus wil ook nog iets anders, want ze kunnen dat niet ontdekken als ze niet eerst hun eigen leven blootleggen. Hun hart uitspreken. Daar zit namelijk een blokkade, dat komt er niet door. We hoorden het en zij geloofden de vrouwen niet. De woorden van Pasen stuiten bij hen op een blokkade en die moet weggenomen worden voordat er ruimte kan komen om Jezus te ontvangen. En daarom komt Jezus hen niet met fel paaslicht vanuit de kant van Emmaus tegemoet, om ze linea recta terug te sturen, in één klap omgedraaid. Maar komt hij vanuit Jeruzalem hen achterop. En loopt hij eerst met hen mee de verkeerde kant op en opent gaandeweg de schriften. Om Jezus te vatten, hoe zouden wij dat als mens overigens ooit kunnen, maar om iets van hem te zien, om in hem te kunnen geloven, om een beetje zicht op hem te kunnen krijgen, heb je de Bijbel nodig. Nieuwe en Oude Testament. En dat lijkt op een open deur. En ik hoop ook dat dat voor u en voor jullie een open deur is. Dat dat niets nieuws is wat ik zeg. Dat hoop ik, want dan zit je in ieder geval een heel eind op de goede weg. En toch wil ik het vanmiddag onderstrepen, omdat Jezus dat zelf onderstreept. Dat je de Bijbel nodig hebt om Jezus op het spoor te komen. Al wandelend naar Emmaus, wandelt Jezus met deze twee mannen door de wet en de profeten. En maakt hen daarin wegwijs. Zodat ze hem straks kunnen herkennen als de Messias en als de vervulling van Gods belofte. Want Jezus kwam niet uit de lucht vallen. Wie hij is, wat hij gedaan heeft, dat heeft alles, maar dan ook alles te maken met de God van Israël. De schepper van hemel en aarde. Die God die de eeuwen door een geschiedenis is gegaan, een weg is gegaan met ons mensen. En het telkens opnieuw heeft laten zien dat hij een verlosser is. En dat hij trouw blijft aan wat hij gedaan en aan wat hij beloofd heeft. Want u weet het, steeds opnieuw liep het vast met ons mensen en onze trouw aan God. Lees het Oude Testament er maar op na. Telkens weer loopt het op niets uit. Maar ook telkens weer heeft God ons mensen bevrijd en een nieuwe toekomst gegeven. Dwars door de duisternis, dwars door de hopeloosheid heen. En het is telkens weer God zelf die die bevrijding voor zijn rekening nam. We zongen dat niet voor niets uit Psalm 111. Dat God zijn grote naam ten prijs gedenkt aan zijn verbond. Hij houdt vast. Ook al kost hem dat zelf soms iets. Kijk, en dat moeten wij blijven zien. Dat het uiteindelijk God zelf is die ons een hoopvolle toekomst geeft, dwars door die onbegrijpelijke weg van lijden en dood van Jezus Christus heen. Het is God zelf. Zijn weg loopt op Christus uit. Moest de Christus niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Ja, het moest. Want het kwaad moest weggenomen. En dat gaat niet zonder strijd en dood. Maar die dood van Jezus, die kon onmogelijk het einde zijn. Niet als je weet wie de God van Israël is. Niet als je de schriften kent die over deze God getuigen. Dan moet je na Goede Vrijdag bedacht zijn op een nieuw begin, dwars door de dood heen. Zou de God van Mozes en Elia het werk van zijn handen loslaten? Zou de schepper van hemel en aarde, die licht uit de duisternis tevoorschijn bracht, en die Abraham uit Ur der Chaldeeën wegriep, en die Jozef uit de put haalde en zijn volk uit Egypte, En Jona uit de vis. En Daniel uit de leeuwenkuil. En de ballingen uit de ballingschap. Zou deze goede herder zijn schapen nu zomaar alleen achterlaten? De schriften getuigen op elke bladzijde van het tegendeel. En daarom zegt Jezus, onverstandigen en tragen van hart, dat u niet geloofd hebt al wat de profeten gesproken hebben. Ze hadden het kunnen weten, als ze goed gekeken hadden. Maar zien en zien is blijkbaar twee. Je kunt kijken en je kunt zien. En daarom, om hen te laten zien, moeten de schriften eerst opengaan. En daarom worden hun ogen gesloten gehouden voor Jezus. En weet u wat nou zo mooi is? En dat was eigenlijk mijn raakmoment toen ik afgelopen week deze preek schreef. Het mooie is dat Jezus hierin laat zien hoezeer hij werkelijk op zijn hemelse vader lijkt en hoezeer hij werkelijk die goede herder is. Dat zijn niet alleen maar mooie woorden geweest tijdens zijn leven, maar dat maakt Jezus hier ook waar, want hij laat, om zo te zeggen, die 99 schapen in Jeruzalem achter en hij gaat op zoek naar deze twee die in de woestijn de weg kwijt dreigen te raken. Hij zoekt ze op. Want ook voor hen is Jezus opgestaan. En in alle ontmoetingen van Jezus na zijn opstanding zie je dat overigens weer terugkomen. Dat hij mensen er weer bij haalt, dat hij ze ook tot geloof brengt. Op allerlei verschillende manieren. Ik denk aan Maria, die het door haar tranen heen allemaal niet meer kon zien, maar Jezus noemt haar naam. En de tranen wijken en het geloof breekt door. Maar je kan ook denken aan Thomas, de twijfelaar. Jezus zoekt hem nog een keer op en hij mag het voelen en hij mag het zien. Mijn Heere en mijn God, zo is zijn belijdenis. En Petrus, die hem 3 keer verloochend had. Jezus stelt hem tot 3 keer toe een vraag en brengt hem er weer bij als de goede herder. Jezus weet dat Pasen immers zo hoog gegrepen is voor ons. Dat wij daar eigenlijk helemaal niet bij kunnen, niet met ons hoofd en ook niet met ons hart. Want Pasen, dat breekt zo dwars door al onze menselijke denkkaders heen, dat het eigenlijk onmogelijk is om het te vatten, om hem uit de voeten te kunnen. Je moet het geloven. Ja, maar dat is het nu net zo vaak, nietwaar? Kon ik het maar, zegt u misschien. Ik zie zo vaak in mijn leven het tegenovergestelde. Ik ervaar het niet. Ik zie niet dat Jezus de levende is en dat hij bij mij is. Ik zie het niet. En teleurgesteld slaan we de Bijbel dicht. Laten we de kerk voor wat ze is. Maar Jezus komt ons achterop. En hij stelt de vraag. Wat scheelt er aan? Vertel het maar wat je dwars zit. Wat er aan de hand is. Zeg het maar waar de pijn zit en je moeite om te geloven in mij. Kom er maar mee voor de dag. Die ruimte, die is er bij Jezus. Dat zien we hier. En laat die ruimte er ook bij ons zijn, persoonlijk. Druk die vragen en twijfels niet weg, zou ik willen zeggen, want daarmee kom je niet veel verder in je geloof. En laat er ook ruimte voor zijn in de gemeente. Wees daar niet al te bang voor, zou ik willen zeggen. Maar zoek juist, ook over die moeilijke vragen, ook over die twijfels, het gesprek onderling. Want geloven, dat doe je immers met vallen en opstaan. Samen zoek je naar de antwoorden van de vragen in je leven. En samen zoek je ten diepste toch telkens weer naar Jezus Christus. En hoe laat Hij zich dan vandaag vinden? Waar komen wij Hem op het spoor als wij vastzitten in onze vragen en twijfels? Wel niet anders dan toen. Wanneer wij samen zijn, wil Jezus erbij komen en zichzelf vanuit de woorden van de Bijbel aan ons bekend maken. Wil je Jezus kennen in je leven, dan zul je Hem moeten leren kennen en leren herkennen ook vanuit de Bijbel. Het is eigenlijk net als met leren lezen. Wanneer je geen letters kent, dan kun je ook geen woorden zien. Je herkent ze immers niet en je kunt niet begrijpen wat er staat. Maar ik zie het aan ons dochtertje van 5,5, die begint letters te leren, 1 voor 1. En dan ziet ze ineens allemaal woorden om zich heen. En ze wijst ze aan, in een kleine zin. Soms begrijpt ze al wat er staat. Jezus gaat met deze twee mannen mee de schriften door, om hen van lieverlee te leren lezen en te leren zien, zodat ze Hem zullen herkennen, niet alleen in die schriften, maar uiteindelijk ook in hun eigen leven, op allerlei momenten. Jezus is erbij. En zo komt Jezus naar deze twee toe. Maar uiteindelijk is dat toch nog niet alles. Het is zelfs nog niet genoeg. Er moet nog één ding gebeuren, want er zit in heel dat onderwijs, hoe waardevol ook, toch nog te veel afstand. Het is nog niet tot een echte ontmoeting gekomen. En de vraag is ook of dat ervan zal komen. Heeft die wandeling uiteindelijk iets opgeleverd of blijft het toch voor deze twee zoals het was? Heeft het iets veranderd? Die spanning die is tenslotte haast voelbaar in de tekst. Want als ze bij Emmaus aankomen, dan wil Jezus verder gaan. Nee, het staat er nog iets anders. Vers 28. En hij deed alsof hij verder zou gaan. Doen alsof. Speelt Jezus hier soms een spelletje? Nou, gemeente, zeker niet. Zeker niet. Eigenlijk wil Jezus helemaal niet verder gaan. Maar hij wil juist bij deze twee binnenkomen, letterlijk en figuurlijk, onder hun dak en in hun hart. Maar Jezus dringt zich echter nooit op. Hij klopt op de deur, maar hij beukt zich niet met geweld naar binnen. Hij klopt op de deur. En wie hem open doet, mag hem ontvangen en maaltijd met hem houden. Zijn wij het dan toch weer zelf die Jezus in ons leven binnenlaten? Hangt het dan tenslotte toch nog weer van ons af? Van wat wij doen of niet doen, van de keuze die wij maken? In de gereformeerde, in de reformatorische theologie is dat altijd een punt van aandacht geweest. En terecht. Komt het geloof nou van onszelf of komt het van God? Dat is een aangelegen punt, omdat het veel uitmaakt. Een term die spanning heel goed samenhoudt, dat is de term onwederstandelijke genade. Ik zal hem vertalen, genade die je niet kunt tegenhouden. Jezus klopt en je kunt hem niet langer buiten laten staan. Zijn liefde raakt je zo dat je hart er haast vanzelf voor open gaat. Hij steekt een vuur aan in ons en dat vuur dat kun je niet meer doven. Was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak. En terugkijkend kun je alleen maar verwonderd zijn over wat God in je leven heeft gedaan. Geloof is toch altijd een wonder van de andere kant. En zo is het ook hier. Zij kunnen Jezus niet laten gaan. En als hij dan bij hen binnen is en de maaltijd met hen gebruikt, dan wordt naar goed Oosters gebruik de gast opeens de gastheer. De rollen worden omgedraaid. Niet zij nodigen Jezus uit, maar Jezus nodigt hen uit en geeft wat hij te delen heeft. En dan gebeurt het wonder. En worden hun ogen geopend. En zien ze Jezus. En hier heeft Jezus naartoe gewerkt. Dat ze hem zullen herkennen in het breken van het brood. Zonder de uitleg, zonder de schriften, hadden ze dit niet gezien. Maar nu valt alles op zijn plek. Nu zien ze in een flits ineens weer Jezus aan de paaschamaaltijd. Jezus die daar brood brak en het uitdeelde met de woorden: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Het valt op zijn plek. En ze herinneren zich opeens het wonder van de 5 broden en 2 vissen. En hoe Jezus over zichzelf gezegd had: ik ben het brood des levens. Ze zien het, omdat ze van Jezus zelf geleerd hebben hoe ze moeten kijken. Leren kijken, daar gaat het om. En Jezus die zich laat vinden in woord en sacrament. Kijk, en daarom moet je ook altijd naar de kerk blijven gaan. Misschien heb je soms je vragen of je twijfels of geen zin. En denk je, ik kan wel zonder. Maar dat kan nooit. Juist hier laat Jezus zich vinden. Lucas schrijft zijn evangelie ruim 70 jaar na de opstanding van Christus. Voor een gemeente die, net als wij, geen eigen ervaringen met Jezus hebben. Maar die moet leven van woord en sacrament. En Lucas maakt duidelijk dat Christus daarin aanwezig is onder ons. Daarin komt Jezus ons ook telkens weer achterop. Om ons er toch weer bij te halen. Om ons te laten delen in het licht van Pasen. Om ons te laten delen in de verzoening met de Vader. Om ons te laten delen in het nieuwe leven door de kracht van de Geest. Misschien was u voor uw gevoel al een eind op weg naar Emmaüs. Dan hoop ik dat u vanmiddag iets hebt ervaren van die goede herder die zijn schapen niet laat verdwalen, maar hen persoonlijk opzoekt. Want voor hem is niemand te ver weg. Amen. Laten wij samen danken en met en voor elkaar bidden. Heere Jezus Christus, grote en goede herder, we danken u dat u ons mensen steeds weer achterop komt. Zoals u die twee op weg naar Emmaus achterop kwam, met hen meeliep, de schriften voor hen opende en zo hun ogen, zodat ze u zagen in het breken van het brood, zodat ze het konden geloven dat u werkelijk bent opgestaan en dat u werkelijk de weg van God vervuld hebt. De weg van de verzoening en daarmee ook de weg van de verlossing voor ons mensen. U bent de weg, de waarheid en het leven. En wij prijzen uw naam dat we daar vanmiddag over mochten horen. Dat u zelf door uw woord en door uw geest steeds opnieuw wilt werken in ons hart en in het midden van de gemeente. Zegen de gemeente met trouw en volharding om samen te komen rondom een open Bijbel. En daar veel van te verwachten. Om te leren spellen wat er staat, woord voor woord, letter voor letter. En zo u, Heer Jezus Christus, steeds meer te ontdekken, niet alleen in de Bijbel, maar zeker ook in ons eigen leven. Zomaar, als we onderweg zijn. Uw liefde, uw trouw, uw nabijheid. En God, we danken u dat er ook hier in Noordwijk een plek is om met elkaar die schriften te openen. Wilt u dat blijven zegenen, nu en in de toekomst? Laat uw geest ook hier werken. Harten aanraken, mensen dicht bij u brengen. We bidden u ook, als er activiteiten zijn die daarop gericht zijn, of u dat wilt zegenen. Ons zoekwerk, Heere Jezus Christus, laat u zelf daarin vinden. Opdat mensen uw naam gaan loven en prijzen en getuigen worden van het licht van Pasen. We bidden voor alles wat in deze gemeente gebeuren mag. Wees daar zelf steeds opnieuw in aanwezig. We bidden voor zending en evangelisatie, voor hen die soms op moeilijke posten, dicht bij huis of ver weg, dit evangelie willen doorgeven. Sterk hen. En als ze voor hun gevoel geen vruchten zien, geef hen dan steeds opnieuw te bedenken dat wij mogen zaaien en dat u voor de groei zult zorgen. Zegen ons land. Als we met elkaar zo ver zijn afgedwaald op weg naar Emmaus, haal ons terug. Breng ons het besef weer bij dat wij zonder u niet kunnen. En zegen ons land, onze regering, onze kerk. Wees met de synodevergadering die ook deze week weer gehouden wordt. Laat ook daar uw geest niet ontbreken, maar juist wegen wijzen en harten aanraken. Ga met ons, zoals we hier vanmiddag in de kerk waren. Er ligt een nieuwe week voor ons. Dat uw woord ons daarin nabij zal zijn en uw geest. Er komt zoveel op ons af. Er is zoveel dat dit blijde evangelie weer bij ons vandaan wil halen. Maar geef dat we het mogen vasthouden. Als het meest kostbare in ons leven. Dat we er tijd voor vrijmaken. Energie insteken. Persoonlijk en met elkaar. Om u te ontdekken. Vergeef wat in deze dienst niet goed en niet opbouwend was. Zegen uw eigen woorden en hoor ons als wij tenslotte uw grote naam prijzen. Want u, Vader, Zoon en Heilige Geest, moet alle eer ontvangen. U die leeft en regeert tot in eeuwigheid. U die onze God, onze Schepper en onze Verlosser bent. U, onze goede herder, loven en prijzen wij. Amen. We gaan tenslotte nog één keer met elkaar zingen. En we doen dat uit Psalm 21, de versen 4, 6 en 11. Dat is één van de psalmen die zeker profetisch over Jezus en zijn opstanding spreken. En het eindigt ook met een loflied. En met diezelfde spanning waar het in de preek over ging. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht in ons leven. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. We zingen uit Psalm 21, de versen 4, 6 en 13. Verhef tenslotte uw hart tot God. Ontvang zijn zegen. En wees van daaruit tot een zegen voor allen die Hij op uw weg brengt. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.